Goedemorgen. Wat heerlijk om met elkaar God zo te aanbidden. En wat Paulien net ook zei, het is één groot liefdeslied van ons naar hem toe, naar hem die ons eerst heeft lief gehad. En dat is zo mooi dat wij eigenlijk aan hem terug mogen geven wat hij ons eerst gegeven heeft. En daar zit je in een stroom van liefde, een stroom van genade, een stroom van alles wat God heeft en geeft voor ons. Ik wil vanmorgen ook als een stuk inleiding op het avondmaal wat we straks met elkaar mogen vieren. En als je hier als gast misschien voor de eerste keer bent, van harte uitgenodigd om met ons ook het avondmaal te vieren. Als je gelooft dat de Heer Jezus de Zoon van God is, die ook voor jou is gestorven en is opgestaan. Ik wil vandaag met jullie gaan lezen, eerst vanuit Johannes hoofdstuk 17. Ik werd steeds bij dit gedeelte bepaald en het is een gebed wat de Heer Jezus bad, wat ook wel het hogepriesterlijk gebed wordt genoemd. En meestal wordt dan vaak wel een gedeelte daaruit gelezen, maar ik wil hem vanmorgen eens helemaal met elkaar lezen. Ik begin bij vers 1. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen naar de hemel op en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u en u hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord in acht genomen. En nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt, want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hen gegeven. En ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u, en wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom spoedig naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. En toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek ik dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen is. en ik in hen. Ik vind dit altijd een heel speciaal gedeelte. Ik heb sowieso, heb ik wel eens vaker verteld, enorme, hoe zeg ik dat, een gevoel bij de hoofdstukken 14, 15, 16 en 17. Dat is één groot gedeelte waar de Heer Jezus eigenlijk aan het afscheid nemen is van zijn discipelen, omdat hij zal gaan lijden, zal gaan sterven en dan weer op zal staan en dan in zijn verheerlijkte toestand nog 40 dagen bij hen zal zijn. En hij weet dat. Dus in al die hoofdstukken 14, 15, 16, 17... gaat er een soort geheim open voor de discipelen, waarin zij mogen gaan leren hoe belangrijk de persoon van de Heilige Geest is, die nu in en op Jezus is, maar die straks ook op de volgelingen van Jezus zullen komen. En terwijl je dat uitlegt en die dingen doet, dan kom je op een gegeven moment aan bij dit stuk wat we gelezen hebben, waar Jezus gaat bidden voor hen. Hij pleit voor hen. En dat is ook het woord wat hier later ook in gebruikt wordt. Dit is eigenlijk zoiets bijzonders dat wij dit mogen lezen. Zo lange tijd nadat Jezus dit gebeden heeft. Want wat wij hier zien is niet alleen maar een man die bidt tot God. Maar hier zien we de Zoon van God die bidt tot de Vader. We zien het hart van Jezus. En we zien tegelijkertijd hoe hij het hart van de Vader raakt. We zien dus beide kanten als het ware door de woorden heen die hier staan over wie Jezus is en wat hij deed. Het is een gebed tussen God de Vader en God de Zoon, geleid door God de Geest. En daar zit het grote wonder. Je ziet eigenlijk, zonder dat het allemaal per se zo genoemd wordt, zie je de drie personen van de Godheid, zie je bij elkaar in dit moment waarin Jezus bidt voor zijn discipelen toen, maar ook bidt voor hen die door hun woord zijn gaan geloven in hem. En dat zijn ook wij nu. Dus eigenlijk zien we hier dat Jezus toen ook al voor jou en voor mij bad. En dat mogen we zien. We mogen zien hoe belangrijk het is dat hij niet alleen maar bidt, maar dat hij ook nog vanuit een diepe verbondenheid met zijn Vader bid en dat hij tegelijkertijd bidt ook voor een diepe verbondenheid van alle volgelingen die geloven in hem, die zij zullen hebben in hem en in de Vader. Eigenlijk bidt Jezus en legt Jezus in de hoofdstukken 14, 15, 16 en 17 uit dat dezelfde intieme omgang die er is tussen de Vader in de hemel en de Zoon op de aarde door de Heilige Geest die vanuit de hemel op de aarde is gekomen, is dezelfde intimiteit die ook is tussen Jezus in de hemel en de volgelingen van Jezus op aarde door dezelfde Heilige Geest. Met andere woorden, de relatie die er is tussen de Vader en tussen de Zoon op dat moment spiegelt al iets, laat al iets zien van de relatie die wij mogen hebben nu ook in deze tijd met Jezus die verheerlijkt is en in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader. En dat maakt dit gedeelte zo bijzonder. Omdat daar een geheimenis in zit wat eigenlijk voor ons geen geheimenis meer zou hoeven zijn, maar wat voor de wereld wel een geheimenis is. Want de wereld ziet God niet en kent God niet. Ze zien Jezus niet en ze kennen Jezus niet. En tegelijkertijd pleit de Heer Jezus daarom ook voor hen. Hebreeën 7 is zo'n prachtig hoofdstuk, Hebreeën 7, vers 25. Daar staat het volgende. Daarom, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, daarom kan hij volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En denk je, wat heeft dit vers met elkaar te maken? Nou, Jezus zegt dat door hem kun je tot de Vader gaan, kun je tot hem komen. En dan staat er tegelijkertijd bij dat hij voor altijd leeft om ook voor ons te pleiten. En pleiten, dat is eigenlijk iets wat de hoge priester doet voor het aangezicht van God. Hij pleit voor het volk. Nou, hier pleit Jezus voor een ieder die door hem in zijn naam naar de Vader toe gaat. En nader tot hem. En de Vader die die ontvangt dat gebed in, door Jezus heen, als het ware. En tegelijkertijd pleit hij voor ons. Dat woordje pleiten, dat is het woordje wat ook voor de Heilige Geest wordt gebruikt. Als de pleiter, de andere trooster, staat er in Johannes 14. De andere trooster betekent de andere van hetzelfde soort, hetzelfde wezen. En de trooster is dat woordje, eigenlijk pleiter is het woordje wat hier ook gebruikt wordt in Hebreeën. Parakaleo, de paraklesis, de helper. In 1 Johannes 2 vers 1, daar zegt Jezus, of daar schrijft Johannes door de Heilige Geest: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, ze hebben een voorspraak, een parakletos, bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hetzelfde woord wordt opnieuw gebruikt. Dus stel je voor, we hebben in de hemel iemand die voor jou en mij pleit. En we hebben iemand op de aarde, de Heilige Geest in ons, die ook voor ons bidt en pleit. Zelfs als wij niet weten wat wij bidden kunnen of wat we bidden mogen, zegt Paulus in Romeinen. Zelfs dan komt de Heilige Geest ons te hulp, want hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. De Vader, die luistert naar de Zoon die in de hemel is. En die luistert naar de Geest die op de aarde is, die in jou en mij woont en die voor ons bidt en pleit. We zijn nooit alleen. Jij bent nooit alleen, ook al voel je misschien wel eens alleen. Je bent nooit alleen, want Hij is met jou. En het drong tot me door, ik vind dat altijd zo wonderlijk iets, dat als je dan ziet dat Jezus zo bidt en zo pleit voor zijn volgelingen toen, maar ook zijn volgelingen nu. Eigenlijk wat we hier lezen is dat God de Zoon bidt tot God de Vader. Dat betekent, God bidt tot God. God spreekt met God. En wij mogen dat zien. De discipelen daar mochten het horen. Wij mogen het hier lezen en zien. Dat God bid met God. Ja, Jezus was volledig mens zoals wij, maar hij was ook God. Dat is het geheim, het wonder van Jezus. Hij was 100% God, 100% mens. Maar hij heeft zijn godheid afgelegd, staat in de Filippenzen. Hij heeft het afgelegd omdat hij het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, dat hij niet ten koste van alles daaraan wilde vasthouden. En in het gebed wat hij bidt, daar spreekt hij een aantal dingen uit. Ik vind het al zo prachtig als dat begint met die woorden uit Johannes 17, waarin staat: dit is het eeuwige leven, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is het grote wonder van het eeuwige leven. Dat het eeuwige leven niet straks begint als je eenmaal bij hem bent. Maar het begint nu al omdat je hem mag kennen. Omdat je God mag kennen. Omdat je Jezus mag kennen. Omdat je in die intieme relatie met hem mag zijn. Door de Heilige Geest, door Jezus heen, mogen we hem kennen. En op het moment dat jij nu hem mag kennen en steeds beter mag leren kennen, mag je wel al weten, het eeuwige leven is dit, dat je hem kent. Niet dat je gelooft en je leven leeft en straks misschien in de hemel komt of waar dan ook. Nee, dat je hem nu mag kennen. Dat je niet mag weten over hem, maar dat je hem ontmoet hebt. In de geest, omdat je je leven aan hem gaf. Omdat je zei, Heer, hier ben ik. Ik weet niet hoe ik het verder moet, maar ik geef mijn leven aan u, want u heeft uw leven voor mij gegeven. En ik aanvaard uw offer. Daarom mogen we straks het avondmaal vieren, omdat we dat mogen geloven en weten. En dan gaat het door en dan zegt hij een aantal dingen die ik even kort benoem, omdat het te groot en te veel is voor één preek vandaag. Maar ik zal een aantal dingen noemen die Jezus heeft gesproken daar in Johannes 17. Die eigenlijk voor heel veel mensen, als je er goed in leest, nogal schokkend kan zijn. Hij zegt onder andere dat hij door God macht over alle vlees, dat betekent over ieder mens, heeft gekregen. Jezus heeft alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Dus ook over elk mens, alle vlees. Hij zegt dat hij, dat ik net genoemd, dat het kennen van de Vader en van Jezus, de Messias, het eeuwige leven is. Hij zegt dat hij de glorie van God al had, moet je even goed voorstellen. Hij had de glorie van God al voordat de wereld bestond. Dat betekent dat Jezus er al was voordat de wereld er was. Dan kun je zeggen, ja, dat weten we toch, dat geloven we toch. Maar voor veel mensen is het nog steeds iets heel raars. Is dit dan waar dat Jezus er altijd al was? Nou, hier staat het. Hij was er al voordat de wereld bestond. Hij is eeuwig. Hij is eeuwig. In vers 5, daar staat... En nu verheerlijk mijn vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat... voordat de wereld er was. En in vers 24 staat... Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij zijn... die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij hebt gegeven... omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus nog voor de grondlegging van de wereld heeft de Vader de Zoon al lief gehad. Hij is van eeuwigheid. Hij zegt dat hij het werk van de Vader, wat de Vader hem gaf te doen, heeft volbracht... Dat is hier nog in de verleden tijd, terwijl hij nog aan het kruis moest gaan. Maar hij zegt al, ik heb het al volbracht. Ik heb het gedaan. En wat heeft hij dan gedaan? Nou, hij heeft de naam van de Vader geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. En niet alleen maar de naam van de Vader, nee, hij heeft de naam van God geopenbaard. En de naam van God is Yahweh. Dit is de naam, sommigen zeggen Jehovah, maar beide zou kunnen gezien... Het feit dat het Hebreeuws alleen maar de klinkers heeft. Zijn naam geopenbaard. En het volgende wat staat. Hij deelt in alles wat van de Vader is. U, in vers 10. Al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Met andere woorden, alles wat u hebt, hebt u mij gegeven. En ik heb alles door u. Jezus deelt in alles wat van de Vader is. Vers 22. De glorie van de Vader... Die kan hij geven aan hen die geloven. Zoals het dus de glorie, de heerlijkheid is gegeven door de Vader aan Jezus. Zo geeft de Jezus het weer door aan de mensen die in hem geloven en hem volgen. En hij is de unieke. Hij heeft een unieke intieme kennis met de Vader. Staat er in vers 25. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. Ik heb u gekend. Alle dingen die Jezus hier zegt zijn eigenlijk dingen waarvan wij mensen zeggen... poeh, dat is nogal wat. Dit zijn dingen waar wij als mensen theologisch met elkaar kunnen over discussiëren. Van, was het allemaal waar? Is Jezus de Zoon van God? Is hij God? Is hij één met de Vader? Wat betekent dat dan? Is hij van eeuwigheid of niet? Heeft hij alle macht? Als ik om me heen kijk, hoe zie ik dat dan? Nou, hier staat allemaal dat het waar is in Jezus' eigen woorden. En let wel, Jezus sprak tot de Vader. Dus hij zou nooit maar zomaar dingen hebben gezegd... omdat het nou eenmaal mooi klonk... of dat hij zichzelf groter zou kunnen maken dan hij werkelijk was. Want hij wist, als ik met de Vader praat... ik moet gewoon open en eerlijk zijn. En wij mogen het lezen. Hoe hij dit bidt tot God. Ik wil een paar zaken... even kort benoemen, omdat die zaken voor ons belangrijk zijn. Dit is niet alleen maar iets wat 2000 jaar geleden is gezegd en geschreven... maar het zijn zaken die voor jou en mij van belang zijn. Een paar haal ik er even uit. In de eerste plaats vers 15. Hij bidt daar over zijn discipelen van toen. En hij zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt... maar dat u hen bewaart voor de boze. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Daar vlak daarvoor staat, ik spreek het in de wereld. En hij zegt daarvoor weer, ik ben niet van de wereld. En zij zijn ook niet van de wereld. Maar ik bid voor hen die in de wereld zijn. Ik bid niet voor de wereld. Maar bewaar hen voor de boze. Met andere woorden, wat Jezus hier zegt... is eigenlijk wat hij altijd al heeft gezegd. Op het moment dat zijn gelovige volgelingen in de wereld zijn... dan zullen ze verzocht gaan worden door de boze. Dan zullen ze vervolgd gaan worden door de boze. Daar zullen mensen voor gebruikt worden. Ook in onze tijd kan dat dus zeker gebeuren. En is dat aan het gebeuren? Ook in onze tijd mag je straks niet meer blijkbaar bidden waarvoor je wilt bidden. Omdat de overheid heeft bepaald dat dat niet meer mag. Tenminste, daar wordt morgen over gestemd. En dit is nog maar een begin. En zo zitten we ook in onze tijd... Met al die dingen. Maar hij zegt, hij bidt voor de geloven, dat de gelovigen die toen de tijd allemaal Joodse mensen waren, in de wereld waren bewaard voor de boze. Eigenlijk gebeurt in Handelingen later precies hetzelfde. Als Johannes en Petrus zijn vrijgelaten en ze komen bij de discipelen die op hen zaten wachten, dan gaan ze met elkaar eenparig bidden. En dan zeggen zij onder andere, geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezingen, tot tekenen en wonderen. Ze zeggen niet, Heer, de vijanden zijn hier en doe hen weg van ons. Verteer uw vijanden met vuur. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen, geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid te spreken. Te midden van een wereld die niets van hen of van Jezus of van God wil weten. Geef hen vrijmoedigheid. En wilt u dan daar meewerken door genezingen, door tekenen en door wonderen. Want dan zal gezien worden dat datgene wat mensen op aarde zeggen vanuit de hemel wordt bevestigd. En ik geloof met heel mijn hart dat wanneer God jou en mij roept om dit te mogen doen, om een getuige te zijn in de wereld naar mensen die hem nog niet kennen, dat mogen wij bidden voor de vrijmoedigheid om dat te doen tegen een stroom in als het ware. En we mogen vragen, Heer, maar wilt u dan dat bevestigen? Wilt u het dan doen? Want dan zal bevestigd worden dat de hemel en de aarde op elkaar betrokken zijn. Want het gaat niet om mensen, het gaat niet om wat mensen zeggen of doen, het gaat om wat u gedaan hebt, nog doet en nog zult doen. Hij bad hiervoor zijn discipelen toen, maar in vers 21, of ik zal beginnen bij vers 20, lees dit nog even voor. Ik bid niet alleen voor deze, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij alle één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat zij ook in ons één zullen zijn, omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Wat Jezus hier zegt is, ik bid niet alleen voor degenen die nu bij mij zijn. Ik bid ook voor degenen die straks in mij gaan geloven. Ik bid nu ook voor de mensen die nu op deze dag hier zijn in de EGW of meekijken. Of in alle andere kerken waar mensen bij elkaar zijn in de naam van Jezus. Hij bad toen al voor ons en hij doet het nog steeds. En dan zegt hij dit. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij, ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Ik hoor regelmatig mensen bidden met alle goede bedoelingen die er zijn om de eenheid tussen de gelovigen. Maar lieve mensen, daar hoeven we niet voor te bidden. Eenheid tussen de gelovigen, die is er. Of je het nou ervaart of niet. Of je het nou ziet of niet. Het is zelfs zo dat de eenheid van de gelovigen tussen in al die verschillende kerken en gemeenten en kleuren en denominaties, die is er al. Waarom? Omdat de eenheid niet iets is wat wij kunnen maken. De eenheid is iets wat gemaakt wordt in Jezus. Als jij gelooft in Jezus en doet wat hij zegt, en de ander gelooft in Jezus en doet ook wat hij zegt, dan ben je samen verbonden in Jezus. Omdat hij degene is in wie wij verbonden zijn. Niet om wat we hier in de gemeente doen. Niet om de liederen die hier gezongen worden. Niet om de instrumenten die bespeeld worden. Niet om wat dan ook. Daar gaat het niet om. Wij zijn verbonden met elkaar. Wij zijn één met elkaar in Jezus. Dat is een geestelijk principe. Zoals de Vader en de Zoon één zijn, zo mogen wij in hen ook één zijn. Dus één manier om los te zijn van elkaar, om niet één te zijn, dat is om Jezus los te laten. Wanneer jij niet meer gelooft in Jezus, niet meer wil leven zoals hij dat van jou vraagt, dan maak jij je los van Jezus en daarmee ook van alle anderen. Wat wel belangrijk is, is dat we eensgezind zijn. Dat we in eensgezindheid met elkaar wandelen, bidden, dat we verwachten in eensgezindheid. Want eensgezindheid is niet per se iets wat door de geest wordt gegeven. Eensgezindheid is wat wij met elkaar kunnen doen. Eensgezindheid is de afspraak die wij met elkaar kunnen maken. En daar dan ook met elkaar aan houden. Toen het nog geen Pinksteren was geweest, waren de discipelen van de Heer Jezus eensgezind bij elkaar. Ze waren eensgezind aan het bidden. Wat we net lazen over Handelingen gebeurde na de Heilige Geest, wat hetzelfde woord. Eensgezindheid gebeurde dus ook al voordat de Heilige Geest werd uitgestort. Eensgezindheid is dus iets wat je met elkaar kan bespreken, wat je zelfs op een voetbalvereniging of in wat voor vereniging dan ook kunt doen. Als je maar eensgezind bent. Eén van hart, één van zinnen. Eensgezindheid, zoals we dat lezen in Handelingen 1, was de landingsbaan voor de Heilige Geest, zoals we dat zien in Handelingen 2. Waar eensgezindheid is, daar kan de Heilige Geest een eenheid gaan brengen. En daarom is eensgezindheid belangrijk. En daar mogen we voor bidden, maar daar moeten we ook naar handelen. Maar eenheid is iets wat Jezus heeft bewerkt. Wat is gegeven. Vaak zeggen mensen, ik mis de eenheid. Maar eigenlijk bedoel je daarmee, ik mis de eensgezindheid. Want eenheid kun je niet missen. Eenheid is er, ook al voel je het niet. Hij bidt voor degene die door het woord van de mensen toen zijn gaan geloven, zoals wij ook nu. Zoals u vader in mij, ik in u, dat ook zij in ons eens zullen zijn. En dan komt ook de reden waarom wij, belangrijk is dat wij één zijn in Jezus en in de Vader. Want er staat, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden heeft. En hier zie je dat het gebed vanuit intimiteit tegelijkertijd die zendingsopdracht in zich draagt. De opdracht om te getuigen van wie Jezus is. Want op het moment dat wij één zijn, zal de wereld dat zien. Dus zal ze ons gaan merken. En daarmee zal de wereld gaan ontdekken dat Jezus werkelijk door de Vader is gezonden. Dat is iets wat door ons getuigenis heen, onze manier van leven, ons zijn in de wereld zichtbaar mag worden. Jezus is gezonden door de Vader. Dat is wat belangrijk is om te laten weten. Dat geldt voor de niet-Jood, dat geldt ook voor de Jood. Daarom is het zo belangrijk ook dat we mogen weten dat wij als niet-Joodse gelovigen ook één zijn met Joodse gelovigen in de Heer Jezus. En dat wij daarbij mogen horen en tegelijkertijd dat ook Israël mag gaan leren dat Jezus, Yeshua, zoals zij dat zeggen, gezonden is door de Vader. Dat is onze opdracht. Dat is wat door ons heen duidelijk wordt. Dat is het gevolg van de eenheid. En dan is er nog een derde punt. Dat staat even daarna. Ik in hen. Nee, even iets verder. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zullen zijn zoals wij één zijn. De heerlijkheid, lieve mensen, is niet het gevolg van één zijn. De heerlijkheid is de grond onder onze eenheid. Dat is wat Jezus ons heeft gegeven in hem. Hij heeft het gegeven aan allen die hem willen volgen. En die heerlijkheid die maakt dat wij samen in hem één zullen zijn en de heerlijkheid van God mogen weerspiegelen. Dat we in die heerlijkheid mogen wandelen, met ons mee mogen dragen. En dat we weten dat de glorie van God op jou is. Dan mag je niet over opscheppen. Maar daar mag je nederig mee wandelen. Zodat andere mensen aan jou en mij kunnen zien hoe geweldig groot hij is. En dat Jezus is gezonden door de Vader. Omdat de Vader de wereld lief heeft. En dan kom ik bij het laatste punt. Er staat bij, ik in hen, u in mij, opdat zij volmaakt één zijn, omdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Lieve mensen, laat eens goed tot je doordringen. De Vader heeft Jezus lief met een liefde die hij is. Maar met diezelfde liefde heeft hij ook jou lief. God houdt van jou zoals hij ook van Jezus hield en houdt. Want God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. Jij bent zo geliefd door God. En ik weet van mezelf ook, daar staan we niet tijd dagelijks bij stil. Of misschien sommigen wel, maar ik niet. Maar we zijn zo geliefd door God, dat God alles gaf in Jezus zijn Zoon. Zodat in hem wij één mogen zijn met elkaar, één zijn met hem. En zodat hij ons bekend mag maken wat aan het hart van de Vader is en wat op zijn hart is, en dat wij dat mogen gaan uitleven. We zijn geliefd door de Vader. En dan zegt dit hoofdstuk, dat laatste stuk van zijn gebed, zegt rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En ik zal die bekend maken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Lieve mensen, je bent niet alleen maar geliefd, maar de liefde is ook in jou. Romeinen 5 vers 5 zegt dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. De liefde is in ons hart uitgestort. Als jij tot Jezus komt, de Heilige Geest hebt ontvangen, is de liefde van God uitgestort in jou. Zodat je die liefde, zoals we toen straks deden door de lofprijzing en aanbidding, terug mogen geven aan God. Dat Hij jou weer de liefde geeft en jij het weer aan Hem geeft. En zo komt er een stroom op gang die zo groot is, dat die liefde ook uit jou gaat overstromen naar de anderen toe. Zodat we de ander zullen lief hebben met de liefde van God. Pure, zuivere, echte liefde waarmee we de ander mogen aanraken, waar de ander mag gaan zien hoe geweldig, groot en goed onze God is. De liefde waarmee u mij hebt liefgehad, zegt Jezus, dat die in hen is en ik in hen. En ik in hen. Niet alleen de liefde is in jou, maar door de Heilige Geest is de Zoon zelf in jou. Is de koning in jou, is de Messias in jou. Hij woont in jou, dus waar jij loopt, daar loopt een stukje van het koninkrijk als het ware mee, omdat de koning in jou woont. Daardoor mag het koninkrijk van God ook zichtbaar en merkbaar worden door jou heen. Allereerst door de liefde, maar daarna ook door al de andere dingen die de Heilige Geest wil geven aan jou. Het is Jezus die in jou woont en die door jou heen zichtbaar wil zijn in de wereld. Je mag als het ware als een paard van Troje, moet ik maar eventjes dat beeld dat bij mij komen, dat grote paard waar de soldaten binnen zaten en waar de andere stad er binnen trok en de soldaten kwamen eruit. Nou, zo mogen wij als een paard van Troje binnengaan in de plaats waar wij mogen zijn, zodat Jezus eruit mag gaan komen en zichtbaar mag gaan worden voor de mensen waarmee jij en waarmee ik in aanraking gaan komen. Zodat zij mogen ontdekken wie Jezus werkelijk is. Dus al deze prachtige dingen, wat zegt dat voor ons? Even kort samengevat dit. Al kun je al die andere dingen niet onthouden, lees het nog eens rustig na. Maar dit is belangrijk. We leven in eenheid met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. Dat wil zeggen verbonden met God, verbonden met elkaar in Hem. Voor de zaak van de koning en zijn koninkrijk. Dat is één. Twee, we zijn getuigen van het feit dat God de Vader, de Zoon, Jezus gezonden heeft als redder van de wereld. En als Messias, als koning. Drie, Gods woord mogen we als de waarheid omarmen. Dat betekent dat we eruit lezen. Dat we daaruit leven, dat we geleid worden door dezelfde persoon die de personen heeft geïnspireerd om dit te schrijven, namelijk de Heilige Geest, die mensen heeft geïnspireerd om deze woorden op te schrijven. En wij mogen ze lezen en uitgelegd krijgen door dezelfde Heilige Geest. We mogen uitzien naar de komst van Jezus. De komst van de koning van Israël, de koning van de Joden. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal naar binnen gaan en hij zal daar zijn. Hij zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. En de volken zullen komen en zullen zich buigen voor hem. En het woord horen wat eruit gaat uit Jeruzalem. Ze zullen zelfs komen, volgens de profeten staat er, dat we zullen komen en dat we het loofhuttenfeest met elkaar allemaal zullen vieren daar. En uiteindelijk mogen we toegaan naar het neerdalen van het nieuw Jeruzalem, wat bij God vandaan komt en naar ons toe komt. Daar mogen wij zijn, daar mogen wij met hem zijn tot in eeuwigheid. Er staat in 1 Korinthe 15 dat Jezus het koningschap als het ware weer overdraagt aan de Vader. En dan zal alles in alles zijn. God zal alles in alles zijn op dat moment. Er is zelfs geen zon en maan meer nodig voor het licht, want God zelf is het licht en het lam is de lamp. Er zal geen tempel meer nodig zijn, want God zelf is een tempel en het lam. We mogen hem aanbidden in zijn aanwezigheid. Tot die tijd, tot dat moment, mogen wij leven vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus. En mogen wij in hem, met elkaar, in eenheid getuigen van het feit dat Jezus, Yeshua, naar deze wereld is gezonden door God de Vader, zodat velen hem ook mogen aanvaarden als redder en verlosser. En telkens weer, als we dit avondmaal met elkaar mogen vieren, mogen we daaraan terugdenken, aan wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het komt telkens weer terug dat het fundament is waarop wij mogen staan. Het offer van Jezus aan het kruis van Golgotha tot eer en glorie van zijn naam. En wij mogen weten dat we daardoor en door het geloof gered zijn. gered door wat hij heeft gedaan. Eeuwig leven hebben mogen ontvangen, omdat we hem hebben mogen leren kennen. Hem en de Vader die hem gezonden heeft. En zo gaan we met elkaar zo dadelijk het avondmaal vieren. Ik wil eerst korte gebed uitspreken. Vader, dank u wel voor uw goedheid en voor uw trouw. Dank u voor uw genade, voor uw grootheid. Ik bid zo, Heer, dat we in al die prachtige dingen die in uw woord staan, maar die zeker ook in dit gebed staan, dat we mogen weten wat u voor ons gedaan hebt en nog altijd doet, en dat u voor ons bidt en pleit, terwijl de Heilige Geest in ons is en voor ons pleit. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor het volbrachte werk, Heer Jezus, aan het kruis. En dank u wel dat we met elkaar het avondmaal mogen vieren. Het avondmaal waarin u zegt, alle dingen zijn gereed. Waarin u zegt, alles is gedaan voor jou. Kom, ontvang en gedenk de dood van de Heer totdat hij komt. Dat mogen we doen, Heer. In de wetenschap dat u leeft. Dat u bent opgestaan en dat u weer zult komen. In macht en in majesteit. Halleluja. Amen. Mogen ze met elkaar brood en wijn of druivensap halen? Die staan bij de tafels hier voor en achterin. Degenen die al langere tijd komen weten dat uiteraard. Voor degenen die net hier zijn. Volg gewoon degene die voor jou loopt. In de hoop dat diegene dan wel goed loopt natuurlijk. En ik zou zeggen, laten we bij de eerste rijen van elk vak beginnen. En dan de tweede rij, dan de derde rij. Dat is het makkelijkste. Looprichtingen staan op dit moment op het scherm. Mensen die glutenvrij brood nodig hebben, kunnen dat hier krijgen. Dus alleen deze tafel, glutenvrij brood. Ja, ik denk dat dat het was. Kom maar.